Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Garretsen. Ja, jullie wonen allebei in Groningen. Harry, ook last van aardbevingsschade?
Ja, enigszins wel. Dus ik heb 2 jaar geleden ook zo'n controle gehad. En werd vastgesteld dat ik enige beperkte schade. Niets vergeleken met de mensen in het in Loppersum, zeg maar. Maar toch, ja, enige last wel. Ja.
En jij, Janka?
Ja, ik woon aan de zuidkant van Groningen. Dus daar is het iets minder, maar ook wij beschuren, ja.
Oké, maar hoe hebben de aardbevingen het leven in Groningen beïnvloed de afgelopen jaren?
Nou, ik denk dat het verschil wel echt maar uitmaakt of je echt in het gebied woont of bijvoorbeeld in de stad Groningen. Maar als je kijkt naar de mensen in het aardbevingsgebied, dan is het natuurlijk zo dat dat al jarenlang gewoon hun leven beheerst. Hè? Op allerlei manieren in termen van veiligheid en wonen. Dus dat is wel echt, dat laat die enquêtecommissie ook zien. Dat is wel echt heel heftig.
Ja, de afgelopen tijd is dus flink in het nieuws. Natuurlijk ook vanwege die parlementaire enquête. In de media hoor je ook steeds de Groningers dit, de Groningers zo. We lijken wel een aparte diersoort.
Ja, dat is ook meteen onderdeel van het probleem. Hè? Wij versus zij. Dus dat toch heel lang sinds Huizingen 2012. Dat is een soort keerpunt. Hè? Dat was de zwaarste beving tot nu toe. Ook na die tijd, dus zijn we er al 10 jaar verder tot het rapport van vorige week, dat het de presentatie was van ja, de Groningers hebben een probleem, daar moeten we ze wel bij helpen. Terwijl natuurlijk de framing ook had kunnen zijn, we hebben met z'n allen een probleem. Ja. Want het zit in Nederland met z'n allen toch.
Ja, klopt, Groningen is ook Nederland, niet waar? Geen uithoek.
Echte keuzes zijn te lang niet gemaakt en beslissers zijn te lang weggebleven van verantwoordelijkheden en risico's. De gevolgen voor de Groningers kunnen alleen getypeerd worden als rampzalig.
Geld verdienen ging altijd boven veiligheid, zo luidt het oordeel.
Er wordt gesproken van systeemfalen. En dat is natuurlijk een term die meteen doet denken aan die andere affaire, de toeslagenaffaire. Na die affaire is het vorige kabinet van Rutte uiteindelijk opgestapt. En bij zijn aftreden zei Rutte toen zelf dat hij verantwoordelijkheid nam voor groot overheidsfalen in die kwestie.
Ik ga alle vragen over, gaat het kabinet vallen, ga jij opstappen, gaat iemand anders opstappen? Dat zijn allemaal vragen die te maken hebben met hoe reageer je op zo'n rapport. Ik wil dat echt nu de kans geven ook aan het kabinet om dat rapport te lezen. Ook omdat ik dat respectvol vind aan de mensen in Groningen. Als ik nu hapsnap reageer op 1 element... Is dat gewoon niet goed.
Het is zo beeldvorming steeds geweest. Het is steeds zo symboolpolitiek geweest. En het is zo... ik word er ook echt zo verdrietig van. Ik denk, het klinkt allemaal zo prachtig, maar ik kan het niet meer horen. Ik kan het gewoon niet meer horen.
De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Ongekend systeemfalen. Het ging er vooral om dat de staat zoveel mogelijk geld binnenkreeg van de gaswinning. Het bijna totale onvermogen, soms grenzend aan onwil van de Nederlandse overheid om zichzelf te corrigeren. Dat is nogal wat, hè, Janka?
Ja, en het is wat je ook in het clipje natuurlijk hoort. Het heeft ook wel een hele sterke overlap wat we ook natuurlijk met de toeslagenaffaire zagen. Hè. Dus een soort van systeemfalen dat verder gaat dan alleen een soort van incident. Dus ja, het is nogal wat. En de premier wil nog niet reageren. Maar het is niet zo dat het nou zeg maar meeviel of zo. Je kan zeggen, we wisten het al, een aantal van dit soort dingen. Maar het oordeel van de commissie is natuurlijk wel heel hard.
Ja, inderdaad. Groningen staat niet op zichzelf. Toeslagenaffaire. Er was ook sprake van ongekende systeemfalen. Wat gaat er steeds mis, Harry?
Nou ja, het reisje is nog langer. Kinderopvang is ook zo'n onderzoek naar geweest. En wat er steeds misgaat, is dat er... Laten we aannemen met goede bedoelingen. Alhoewel de enquêtecommissie daar ook zo zijn twijfels over heeft.
Ja, wegkijken inderdaad.
Wegkijken. Het gaat vooral veel mis in de uitvoering van het beleid. Dus er worden regels op regels gestapeld. Nieuwe initiatieven voordat goed is onderzocht. Of wat er nu wel werkt in het geval bijvoorbeeld van de versterkingsoperaties. Dus een soort haasje over effect van nieuwe initiatieven en dan maar weer daadkracht tonen door dan te zeggen, nee, nu gaan we het beter doen, want weer een nieuw instituut of een nieuwe organisatie. En dat werkt dan weer niet, tot eigen verrassing.
Maar het ging ook steeds om het geld eigenlijk ook, hè? Want de gaswinning is toen stopgezet. Tenminste, dat moet stopgezet gaan worden uiteindelijk. En daardoor is de versterkingsoperatie stopgezet, omdat het anders te veel geld zou kosten.
Ja, dat heeft ook het financiële aspect. En dan gaat het nu deels weer over van hoeveel moet er dan nu wel naar Groningen. Maar ik denk, los van het precieze bedrag, dat het ook heel erg gaat over de manier waarop het beleid is uitgevoerd. En daar zit een patroon wat dus, zoals we net al zeiden, ook bij de toeslagenaffaire of de kinderopvang of zelfs het stikstofdossier. Bij al die grote dossiers is dat een soort rode draad.
Ja, welk patroon is dat, Janka?
Nou, het is een patroon waarbij, en Harry zei het net al, hè, waarbij je dus op de een of andere manier een soort van Haagse haast ook ziet. En ook nogmaals misschien vaak met goede bedoelingen, hè, om een aantal dingen te corrigeren. Ook in het heets van de strijd in de politiek om daadkrachtig over te komen, snel tot actie te willen komen. En vervolgens blijkt dat niet uitvoerbaar. Of leidt het tot een enorme soort van weerwar van regels en instituties en controlemechanismen die vervolgens weer elkaar gaan zitten controleren. Dus er wordt vervolgens van alles opgetuigd en dat blijkt dan niet te werken, waardoor iemand vervolgens weer zegt van nou, het moet allemaal anders en er komt weer een nieuw instrument en een nieuwe regel. Dus dat hele proces, dat zie je eigenlijk op verschillende momenten terugkomen. En dat heeft volgens mij heel sterk te maken met een toch wel grote afstand tussen beleid en politiek en enerzijds en de uitvoering en de burger anderzijds.
Ja.
Waarbij een van de belangrijkste thema's natuurlijk ook nu weer uit die enquête is, zeg maar een soort van wantrouwen of vertrouwen. Hè? Dus heb je nou vertrouwen in je burgers of heb je in principe een soort van wantrouwen waarbij je denkt, ik moet heel veel controleren voordat ik uiteindelijk ga betalen bijvoorbeeld.
En juist door die controle, daardoor gaat het dus ook mis. Wat zegt dat dan over de bestuurscultuur?
Dat de bestuurscultuur zich daar te veel op richt. En dat is heel recent nu bij de parlementaire enquête over de aardbevingen. Maar toeslagenaffaire precies hetzelfde. En het is ook niet alleen dan de regering of het kabinet waar terecht veel aandacht nu op is. Het is ook de Tweede Kamer zelf. Hè, wat ook in het rapport wel staat. Maar neem de toeslagenaffaire eerst zelf eigenlijk vragen om dat strengere toezicht als Kamer. Ook toen waren al waarschuwingssignalen van ja, dat qua uitvoering, hoe gaan we dat precies doen en kijk uit. En vervolgens dan weer verbaasd zijn dat dan tot misstanden leidt en daar dan ook weer alarm over slaan. Maar goed, dat is natuurlijk ook een soort onvoldoende geven aan je eigen rol.
Ja, maar goed, die toeslagenaffaire toen hij naar buiten kwam, die strenge regels blijven maar. Ik bedoel, het is nog steeds niet opgelost. Groningen is ook nog steeds niet opgelost. Het blijft maar doorgaan.
Ja, dus het is blijkbaar heel moeilijk, ondanks alle mooie woorden. En dat is ook wat we net in de clip al hoorden. Heel veel mooie woorden, nu ook weer. En ik denk ook dat de burgers in Groningen, en dat proef je ook een beetje in reactie op de enquête, die mooie woorden inderdaad wel zat zijn. En het ook voorbij het punt zijn waar ze misschien in Den Haag nog heel erg mee bezig zijn, voor de politieke afrekening. Maar eigenlijk gewoon de grote verzuchting van nou, doe nou eens wat. En of dat nou het zittende kabinet is of andere, dat is natuurlijk is van tweede orde.
Ja, de enquêtecommissie schrijft over een bestuur dat totaal naar binnen is gekeerd, overtuigd van het eigen gelijk, doof voor signalen en waarschuwingen van buiten. Ja, wat voor leider ben je dan, Janka, als je al dat soort signalen negeert?
Ja, het punt is hier natuurlijk dat het niet één leider is. Hè. Was het maar zo makkelijk, want dan konden we of die vervangen of zeggen je moet het anders doen. Dus het is natuurlijk ook vooral, hè, dat is natuurlijk ook het fenomeen systeemfalen. Er zijn natuurlijk allerlei partijen hier die dit ook in stand houden. Dus je kan niet zeggen, van, is dit nou één soort leider? Het gaat natuurlijk wel om leiderschap en een gebrek daaraan. En partijen die elkaar ook een beetje gevangen houden in hun regels, in niet willen toegeven misschien aan de ander. En wat natuurlijk ook een belangrijk element hier is zeg maar macht die je wel of niet hebt. Hè? Dus wat zowel nu in deze gaswinning speelt als ook natuurlijk bij de toeslagaffaire is ook de vraag, in hoeverre heb je nou toegang tot Den Haag? En het was natuurlijk zo dat de NAM en Shell zijn partijen die toch iets meer toegang bleken te hebben tot het gasgebouw en tot Den Haag dan de eenvoudige inwoners van Groningen. De afstand Groningen-Den Haag is natuurlijk heel ver.
Is het zo?
Nou, in ieder geval voor een individu om zeg maar in Den Haag gehoord te worden, is natuurlijk veel ingewikkelder dan als je de NAM bent.
Ja, het heeft ook lang geduurd hè, voordat we erkennen dat de gaswinning schade kan veroorzaken na die zware aardbeving in Huizingen in 2012. Ging de gaswinning niet omlaag, maar het ging juist omhoog.
Ja, dat is, daar is dus met name die periode, daar in 2013 was dat. Daar is terecht veel kritiek op, ook in het enquêterapport. En ja, je zei net, Groningen is ver weg, hè, is dat zo? En in die zin zit er ook een element in van wat ook wel benadrukt is in de discussies al. In de nasleep na het rapport, dat als dit een stad in het westen was geweest, dan hadden we toch eerder aan de bel getrokken.
Het kon genegeerd worden omdat het Groningen is.
Ja, iets daarvan ver weg van Den Haag, ergens aan de rand van het land. Dat heeft wel degelijk ook een rol gespeeld.
Ja, ook omdat dan de rest van Nederland er geen last van heeft, zodat de politiek eigenlijk het ook kon negeren?
Ja, dat is, maar dan zijn we terug bij wij versus zij. Hè? Ja. Dus de gaswinning was goed voor ons allemaal sinds de jaren 60 eigenlijk. Dat heeft onze welvaartsstaat hebben daar deels aan te danken. En toen daar dus problemen ontstonden die niet langer ontkend konden worden, eigenlijk de laatste 10 jaar, maar misschien nog wel daarvoor, maar eigenlijk vanaf Huizingen was het onmiskenbaar het geval. Is er nog steeds lang de framing geweest van ja, we moeten die mensen nou misschien wel helpen, mondjesmaat. Maar dat is toch al een probleem van de Groningers in de eerste plaats.
Ja, maar nu met die hoge energieprijzen, Janka, is het eigenlijk nog precies hetzelfde. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen van geef die Groningers een zak geld en ga lekker door met die gaswinning, zodat de energieprijs omlaag gaat.
Ja, dus dat is natuurlijk op het moment dat je zegt van het zijn die Groningers en het is heel ver weg. En de Kamervoorzitter zei ook bij de presentatie van het rapport, we zijn helemaal in Groningen. Dus zolang dat zo is en je dus ook denkt van nou weet je, op die manier kunnen we een probleem voor het land makkelijk oplossen. Ja, dan wordt het dus totaal niet gezien als iets wat we met z'n allen hebben. En dat maakt het ook voor Groningers denk ik wel heel frustrerend. Omdat je toch, nou jij zei het in je intro, hè, we hebben het over de Groningers. Ja, je wordt natuurlijk ook weggezet als een soort van partij die die genie bij spreken er makkelijk kan afknippen met wat geld. En dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je daar woont en dat je denkt van ja, maar ik hoef geen geld, ik wil gewoon hier wonen.
Ja, uiteindelijk verandert het beleid dan wel, maar ja, daar is dan wel steeds een rechter voor nodig. En is dat ook een beetje symbolisch voor de huidige politieke bestuurlijke cultuur?
Ja, het is onvermogen in zekere zin wat zich symboliseert doordat dan de rechter het maar moet doen. En dat is nogmaals niet alleen bij dit onderwerp, bij andere grote dossiers zie je ook de neiging. Dat dan verandering via de rechter moet worden afgedwongen, omdat blijkbaar het... Dat de beleidsmakers die het zouden moeten doen, aangestuurd door de politiek, onmachtig zijn om te doen waarvoor ze eigenlijk zijn ingehuurd.
Ja, omdat ze het eigenlijk gewoon negeren allemaal.
Ja, of negeren of symboolbeleid voeren of niet daadwerkelijk iets oplossen of wel daadkracht tonen. Maar dan op het moment dat het op uitvoering aankomt minder geïnteresseerd zijn of weer met nieuwe maatregelen komen om die uitvoeringsdiscussie maar te ontwijken. En voor je het weet eindigt dat dan bij de rechter die dan misschien ook te veel beleidsmaker wordt en ook in een ongemakkelijke rol komt.
Ja, die schadeafhandeling duurt ook voor veel mensen dus inderdaad eindeloos. Versterkingsoperatie was onbegrijpelijk, werd ook stilgelegd. Ja, veel Groningers komen in een woud van regels terecht. Is dat juist die op één stapeling van regels, waardoor het uiteindelijk gewoon een gigantische puinhoop wordt?
Ja, en dat is ook wel iets wat bijvoorbeeld de Tweede Kamer al wel een tijdje erkent, hè, dat dit een probleem is. Dus we hebben voortdurend de neiging, zij hebben voortdurend de neiging om zeg maar een nieuwe regel op regel te stapelen. Waarbij de uitvoering ook al heel lang heeft aangegeven, ja, dit is eigenlijk niet werkbaar. Dus je kunt wel dingen verzinnen, maar op het moment dat het niet uitvoerbaar is, heeft het dus eigenlijk heel weinig zin. En het treurige is dat we dat ook al heel lang weten. Hè? Ja. Dus 20 jaar geleden werd het al gezegd. Nou, ja. Is nu in 2021 is er alweer zo'n rapport geweest. Klem tussen balie en beleid. Dus het is ook zeg maar best verdrietig dat we met elkaar dus dit niet kunnen doorbreken. En ze het in Den Haag eigenlijk allemaal al heel lang weten.
Ja, onlangs ook inderdaad nog het rapport De Staat van Uitvoering. De wet en regelgeving blijkt vaak veel te ingewikkeld. Waarom wordt het dan zo ingewikkeld gemaakt? Is dat dus inderdaad het wantrouwen, Harry?
Ja, en het idee dat als je fouten maakt dat je daarop afgerekend wordt. Dus het idee dat je het moet indekken. En het idee dat dat beleid ook deels op vertrouwen moet zijn gebaseerd. En dat je als de politiek zelf wantrouwen heeft, ook in haar eigen burgers bijna. Wat natuurlijk bij de toeslagenaffaire bijvoorbeeld ook heel erg het geval is. Want je wantrouwt in principe de burger. Dat speelt hier bij de aardbevingen, bij dat dossier denk ik ook. Dus het heeft, ondanks dat de overheid en ook de ambtenarij denk ik het probleem deels ziet, zie je ook dat rapport De Staat van Uitvoering wat net onder is uitgekomen. De Rekenkamer waarschuwde hier 20 jaar geleden het ook al voor. Dus we zien het wel, maar blijkbaar is het heel moeilijk om voor de politiek om daar nog verandering in aan te brengen. En in die zin is het te hopen dat dit toch heel stevige rapport, misschien is het ijdele hoop, maar toch meer doet voor iets wat een groter probleem is dan alleen de aardbevingen, namelijk de gebrekkige uitvoering van veel beleid.
Ja, en als mensen dan naar de rechter stappen en als ze dan inderdaad gewonnen hebben, dan gaat de staat in hoger beroep. Ik bedoel, zo schiet het natuurlijk nog steeds niet op.
Nee, dus die juridisering heeft uiteindelijk is ook een afgeleide, niet altijd, maar is te vaak een afgeleide van dat we de uitvoering van het beleid niet loopt zoals het zou moeten lopen.
Ja, hoe kan je dat veranderen, Janka?
Nou, een van de dingen die er wordt gezegd, en dat hebben ze in Den Haag overigens ook al erkend, is om de uitvoering vanaf het begin bij beleid te betrekken. Dat heeft dan te maken met uitvoeringsinstanties, maar dat heeft ook gewoon te maken met burgers. Dus is iets uitvoerbaar en is het een oplossing voor een probleem? Dus de grote kritiek ook bij uitvoeringsorganisaties is dat ze dus veel te laat bij allerlei beleid worden betrokken. Terwijl ze misschien, als ze dat eerder waren geweest, echt hadden kunnen zeggen van ja, dit gaat niet werken. Of als je dit goed wil doen, dan moet je daar en daar op letten. Dus een van de allerbelangrijkste oplossingsmogelijkheden ligt bij de vraag van, ja, kun je nou de mensen die om wie het gaat, hè, in dit geval dus de uitvoerders, kun je die daar eerder bij betrekken? En ook dat heeft de Tweede Kamer al een aantal keer beloofd. Dat ze daar meer oog voor zouden hebben.
Ja, dus in plaats van beleid over de schuttingen gooien van zoeken maar uit, moet je ze van tevoren bij betrekken.
Ja, klinkt heel logisch, blijkt heel moeilijk.
Ja, en dat is heel ingewikkeld. En wat volgens mij ook, maar goed, dan dat is natuurlijk ook klinkt makkelijk, maar een van de problemen die ze in de uitvoering ook ervaren is dat ze dus te weinig capaciteit hebben. Hè? En die capaciteit heeft te maken zowel met ICT-systemen die verouderd zijn, nou kijk naar de Belastingdienst, maar ook gewoon met middelen in termen van heb je genoeg mensen om dit te doen? En dus uiteindelijk is ook de vraag, realiseer je je op het moment dat je politiek bedrijft en op het moment dat je dus beleid maakt, wat dat kost aan bemensing in de uitvoering. En is het dus reëel om te denken dat dat kan? He, dus het heeft te maken enerzijds met zeg maar de uitvoerbaarheid in termen van kan het, maar ook dat kan het heeft ook te maken met hebben we de mensen ervoor en hebben we de systemen ervoor.
Ja, maar is die urgentie er ook wel? Want het lijkt er ook wel een beetje op dat het kabinet er steeds meer wegkomt. Hè? Het kabinet is afgetreden naar de toeslagenaffaire vlak voor de verkiezingen. Die affaire heeft eigenlijk geen invloed gehad op de uitslag. Iedereen zit er weer. Ja, sommige Nederlanders denken misschien ook, ja, die toeslagenouders zullen wel iets fout hebben gedaan. Want ja, het gebeurt je toch niet zomaar. Mm-hmm. De aardbevingen alleen in Groningen. Ja, ik bedoel, als je ermee wegkomt, wil je dan wel iets veranderen?
Nou, dat is een terechte constatering. En de analyse van het zit in de uitvoering, die deelt de politiek denk ik ook wel. Maar is vaak toch een beetje symbolisch. Hè? Dus er worden mooie rapporten geschreven, de Rekenkamer. En er zijn zelfs, denk aan Herman Cenk Willink. En daar luisteren we wel naar. En dan zeggen we, god, die heeft het hier namelijk ook over.
Ja.
En dan knikt iedereen in de zaal het kabinet voorop. Hè? Je ziet zo, het ziet zo voor je. Of Kim Putters of Johan Remkes heeft nu ook een beetje zijn rol. Goh, wat ziet hij toch goed. En dat delen we dat allemaal. En tegelijkertijd is dat een beetje, dan heb je een soort aflaat. Dan heb je denk ik, nou hebben we dat dan weer gehad. Dus de urgentie.
Op naar de volgende.
Dus je mag hopen dat. Dus er komen hele vervelende redenen. Maar je mag hopen dat dit rapport toch die urgentie vergroot. En dat het duidelijk maakt dat dit systeem op deze manier vastloopt als we op deze manier doorgaan.
Ja, maar goed, het lijkt er niet op dat het kabinet vanwege de parlementaire enquêtecommissie gaat aftreden. Daar lijkt het nu op dit moment niet op. Nee. Maar als het dan nauwelijks consequenties heeft, dan verandert de leider toch niet?
Nou, consequenties heeft het tot nu toe te laag in de organisatie. Er zijn allerlei programma's opgetuigd om met name de lager in de ambtelijke organisatie een cultuuromslag. Maar het gaat natuurlijk ook aan de top van ministeries, maar uiteindelijk de top ook als het om ons parlement gaat en het kabinet. Ja, wat je ook uit de provincie van regionale bestuurders terughoort, van bijvoorbeeld Remkes die ik net noemde, maar ook Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, is dat ze helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in die afrekening. Bijvoorbeeld de staatssecretaris die er nu zit, Veelbrief, die heeft veel steun en vertrouwen relatief onder de Groningers. Dus het zou ook heel wrang zijn. En je schiet er allemaal niets mee op als die dan bijvoorbeeld nu zou opstappen. Nee. Want dan ligt alles weer anderhalf jaar stil. Terwijl de roep is nu van ja, dat die afrekening is natuurlijk in Den Haag al een factor, maar voor de Groningers van secundair belang gaan we wat doen. En dat is dus wel spannend. Verander het. Ja.
Ja. Maar goed, inderdaad, je zei het al, de lagere ambtenaren, ja, die zouden dan inderdaad ervoor moeten zorgen dat de overheid transparanter wordt. Heel programma is daarvoor opgetuigd. Er wordt ook een podcast gemaakt over morele dilemma's van ambtenaren. Maar die is nooit gepubliceerd, meldde de NRC, omdat de uitkomst te schokkend was. Waarom wordt er dan bij de lagere ambtenaren begonnen, Janka, en niet gewoon bij de top? Want ja, die maken toch de beslissingen.
Ja, het is wel iets wat je vaker bij veranderingen ziet. Hè? Dus dat de top het heel belangrijk vindt dat het veranderd wordt, maar dat het vervolgens vooral gaat om middelmanagers en medewerkers die aan de bak moeten. Dus dat is één. En twee, zo'n podcast is natuurlijk een leuk idee, totdat blijkt dat het een soort van tot allerlei informatie leidt en tot wereldkundig maken van dingen die je eigenlijk helemaal niet in de openbaarheid wilt. Hè? Dus het is ook eigenlijk niet zo'n slim idee.
Nee.
Want dat veranderen van gedrag, en dat is heel moeilijk en dat is pijnlijk. Dus dat hele idee van podcast, dat je daarmee een soort van transparantie laat zien terwijl je midden in een ander proces zit, is ook een beetje de vraag waarom je dat zou doen. Hè? Dus het is in die zin misschien wel een soort van goed idee geweest in het begin, maar het leidt natuurlijk tot allerlei ruis die volgens ook een politieke consequentie heeft. Dus je snapt ook wel dat je dat misschien eigenlijk niet wilt. Want dat veranderen, ja, natuurlijk gaan er dingen niet goed. De vraag is een beetje, moet je dat dan meteen ook naar buiten brengen? Dus het heeft met twee dingen te maken, denk ik.
Ja, maar waarom kijkt de top niet gewoon in eerste instantie naar zichzelf?
Nou, misschien doen ze dat wel, hè? Dat weten we natuurlijk niet. In ieder geval lijkt dat er nu niet op. Als je kijkt naar wat we in de krant hebben gelezen over allerlei activiteiten die vooral medewerkers moesten doen. Maar het is heel moeilijk om zelf als eerst in beweging te komen. En het is ook zo dat het te maken heeft met een op een bepaalde positie zitten, waarin jij ook kan besluiten wie zeg maar moet veranderen. Hè? Dus het is makkelijker om naar anderen te wijzen dan naar jezelf.
Ja, veranderingen beginnen. Dus het is makkelijk om te zeggen, ik ben voor de verandering, maar dan andere mensen moeten veranderen.
Ja. Dat is altijd makkelijker.
Ja, ja toch, dat speelt hier ook. Ja, ja. Ja, ja.
Maar goed, aardbevingen, stikstof misschien ook wel, toeslagenaffaire, problemen rond asiel. We hebben nogal een rijtje, maar wat zijn dan de gevolgen als het steeds vooruitgeschoven wordt, als het maar steeds niet wordt opgelost? Wat zijn dan uiteindelijk de gevolgen?
Nou, dat wat je nu al ziet, dat ondermijnt uiteindelijk ook vertrouwen in dat de politiek en dus het regering en parlement, nog dat een paar keer benadrukt, als je het landelijk bekijkt, waarvoor we ze in de eerste plaats hebben ingehuurd, namelijk beleid maken, wetten maken en die ook uitvoeren op een fatsoenlijke manier. dat vertrouwen stukje bij beetje wordt ondermijnd. En dat is uiteindelijk voor ons allemaal heel slecht.
Nederland heeft een ereschuld aan Groningen, zegt de parlementaire enquêtecommissie. Hoe zou die ereschuld moeten worden ingelost?
Nou, ik denk dat de drie Groningse bestuurders zijn al meteen naar Den Haag getogen, hè, 3 dagen later. Want de bal ligt natuurlijk ook wel een beetje bij Groningen. Ik vind het mooi om te zien dat zij in ieder geval gezamenlijk optrekken nu. Want daar, ja, dat is misschien ook wel iets dat heeft ontbroken de afgelopen tijd. Dus voor een deel kan je zeggen van, nou ja, die ereschuld die moet nu vorm krijgen. Maar laat Groningers daar zelf ook bijna misschien wat voortouw in hebben. Hè. Dus een van de conclusies die we net hadden over de uitvoering versus beleid. Heeft ook heel erg te maken met, kun je nou Groningers zelf laten zeggen waar zij behoefte aan hebben. En laat hen meer aan het woord dan dat je nu weer met de zoveelste structuuroplossing of nieuwe regels of procedures komt. Maar laat het maar uit Groningen zelf komen.
Maar komt het dan vooral weer terecht op een zak met geld?
Nee, nou, uiteindelijk heeft het natuurlijk met geld te maken. Maar zoals de regionale bestuurders, die Janke net noemde, ook al denk ik terecht hebben benadrukt, is dat draai je oorzaak en gevolg om. Je moet eerst beter bepalen. Er is een neiging steeds geweest van nieuwe regels. En er komt ook een budget bij. Maar dat leidt meteen tot de verenging van de discussie. Dus we zouden nu eerst even niet over het geld. Ja, het kost veel geld. Het zal langjarig zijn. Het is ook niet iets wat we over
vijf jaar... Het is ook geen bedrag genoemd, toch? Door
nee,
de Groningse bestuurders.
Maar nee. Ik denk ook heel goed, omdat je eerst... Laten we eerst over hebben de inhoud. Wat willen we dan nu met z'n allen bereiken? Wat gaat er niet goed? En daar hoort uiteindelijk, hangt daar een prijskaartje aan. Maar niet beginnen met van we reserveren zoveel miljard. Want dan zetten daar een hek omheen. En dat is precies de verkeerde volgorde.
Ja. Maar los je hiermee ook het wantrouwen op? Krijg je hiermee weer vertrouwen?
Ja, dat zal moeten blijken. Dat gaat langzaam. Hè? Dus ik denk dat het wantrouwen nu heel groot is. Dat is heel duidelijk ook uit de reacties. En dat is dus niet alleen bij het aardbevingsdossier, maar breder. Dus dat bouw je langzaam weer op. En dat zal over. Dat heeft dus tijd nodig. En dat is precies ook. Op het moment dat er een geloofwaardig perspectief komt en bestuurders worden geloofd, dan snappen mensen ook wel dat dit tijd nodig heeft. En dus het kan ook best. Maar zoals dat er nu is gegaan, komt dat niet goed.
En uiteindelijk moet het allemaal wel ook uitgevoerd worden en allemaal ook goed gaan, Janka.
Ja, en dat heeft dus ook tijd nodig. Dus ik denk dat een van de belangrijkste dingen die nu moet worden laten zien is dat we het anders gaan doen. Hè? Dus op de een of andere manier toch die Groningers misschien wel meer het verhaal laten vertellen. En ervoor zorgen dat het zichtbaar anders gaat. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want het gaat al met de beste bedoelingen nogmaals. Maar het gaat natuurlijk al jaren niet goed. Dus het is ook wel zo dat je nu bijna radicaal zou moeten laten zien wat gaan we dan op een andere manier aanpakken. Dan ligt de bal maar bij Groningers zelf.
Nog een leestip?
Ja, ik vind wat wel. We hadden het er net over. Hè, die staat van de uitvoering, dat is echt wel een heel mooi onderzoek geweest. En daar is een mooie website ook over voor. Dat is staatvanuitvoering.nl. En er komen ook een aantal leuke webinars aan over dat onderzoek. Dus daar is een hoop informatie en kennis te halen.
Maar we zelf ook nog een mee.
Al heel veel.
Oké, dank jullie wel. Janka Stoker, Harry Gadsen. Tot zover Leiderschap in onzekere tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app. En abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen? Mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.